Goedemorgen, gemeente. Ook welkom voor iedereen die thuis de dienst met ons meebeleeft, nu of later in de week. Mededelingen vanuit de kerkenraad. Woensdag 11 oktober is er een gemeenteavond in Antenne. Op de gemeenteavond wordt het bindende advies van Kees Hendricks besproken en toegelicht. Zeer waarschijnlijk zal het tijdens deze avond worden gestemd. Op vrijdag 6 oktober hopen Rita Rook en Ronald Moes in het huwelijk te treden. Om 7 uur 's avonds zal het huwelijk bevestigd worden in de antenne door dominee Huiskamp. We hopen dat het een prachtige dag zal worden en we wensen hen een heel lang leven in liefde en trouw met elkaar onder de zegen van de Heer. Dominee Gijsbertsen uit Kampen is voorganger vanmorgen, ouderling van dienst is Wim Vrieling. Organist is Jan-Hendrik Ferdinand Hooikammer en we zingen ons intochtslied Psalm 51 vers 1. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en een gezegende dienst.
We verenigen ons in stil gebed. Onze hulp in de naam van de Ene, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw is in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Kort na de Tweede Wereldoorlog heeft de Protestantse Kerk de eerste zondag van oktober Israëlzondag benoemd. Een dag waarop we meer dan anders ons verdiepen in de weg van het volk Israël door de wereldgeschiedenis, hun verhouding ten opzichte van God en van God ten opzichte van hen. Hun geloof, hun hoop. En deze Israëlzondag vandaag dus valt dit jaar op de dag na Yom Kippur, hun grote verzoendag. Ik wil vanmorgen dan ook simpel stilstaan bij Wat was dat nou gisteren in de synagoge? Gisteren verschenen ook Joden in de synagoge die je het hele jaar niet ziet. Zelfs bij ons ook wel met kerst gebruikelijk is. En waarom? Waarom moet je nou juist verschijnen op die dag waar alles draait om zelfkwelling? Want daar heeft het veel van weg. Het is er heel wat om op een gewone Sabbat te stoppen met al je creativiteit, want je mag geen dingen veranderen in de wereld. Maar op de Sabbat van Yom Kippur gaat het nog veel verder. We horen de oproep daartoe in Leviticus 16, waarvan we straks ook enkele woorden horen. Je zult je ziel vernederen. Totale verdeemoediging en zelfverloochening. In de Joodse traditie is dat op Yom Kippur vertaald als: het is verboden te eten, het is verboden te drinken, het is verboden je te wassen, gemakkelijke schoenen aan te doen, seksuele gemeenschap te hebben. 25 uur wordt er zo gevast. En er zijn er die niet eens slapen. Het is alsof je je losmaakt van al je natuurlijke behoeften. Alsof je deze wereld wil ontstijgen. En misschien heeft het daar ook wel iets van. Wij zeggen van mensen: die is uit de tijd. En dan bedoelen we eigenlijk: die is in de eeuwigheid. Dat is misschien wel ook de diepe intentie van Grote Verzoendag: in de eeuwigheid te zijn, althans voor de eeuwige te staan. Te staan voor Gods aangezicht aan het begin van een nieuw jaar. Hè? Want ze zijn net een nieuw jaar begonnen, het jaar 5778. Voor God te staan met al je fouten, al je falen in het verleden. En hoe moet het nou verder? Hoe mag je verder? Wil God je genadig zijn? Wil Hij je bestaan vernieuwen, ook dit nieuwe jaar? En de roep klinkt om teshuva, omkeer, bekering. Wat is er allemaal misgegaan? En hoe kan ik het beter doen? We zingen daarom vanmorgen diverse liederen met Israël mee. Met name liederen van verootmoediging en roep om ontferming. Daarnet Psalm 51, nu zingen we Psalm 130 in zijn geheel. Psalm 130. Wij bidden u om Gods ontferming over de nood van deze wereld. Om de mensen en de dieren. Om de honger en de dood. Om de kleinen en de groten, al uw schepselen in nood. Om een wereld zonder toekomst. Om de macht die ons kleineert, roepen wij voor alle volken, Kyrie eleison, ontferm u, Heer. Amen. Wij mogen bouwen op de vaste grond van Gods beloften en van zijn verbond. Zo zingen we onze lofzang met Psalm 90, vers 1. Eerste vers, Psalm 90. Bidden we nu om de opening van het woord. Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer, die hoort. Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord. Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht. Alles wacht op u. Kinderen in de nevendienst, wij in de kerkzaal, zoveel anderen, waar ook ter wereld, rondom uw woord. Hoor ons, wees nabij. In Jezus' naam. Amen. Er is nevendienst voor de groepen 1 tot en met 6. De kinderen die mogen daar nu naartoe gaan, terwijl wij het lied van het licht zingen. We gaan luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift. Op het lezenrooster vandaag staat Matteüs 21, vers 23 tot en met 32. En daarnaast lezen we in verband met Yom Kippur Leviticus 16, vers 29 tot 31. Judith van Kesteren is de lector. Na de lezingen zingen we lied 944, vers 1 en 2. 944, vers 1 en 2.
Matteüs 21, vers 23 tot en met 32. En daarboven staat onderricht aan hoge priesters, oudsten en fariseeën. Toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk naar hem toe. Ze vroegen hem: op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Jezus gaf hun ten antwoord: ik zal u ook een vraag stellen, en als u mij daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. In wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen? Ze overlegden met elkaar en zeiden: als we zeggen van de hemel, dan zal hij tegen ons zeggen: waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen van mensen, dan krijgen we het volk over ons heen, want iedereen houdt Johannes voor een profeet. Dus gaven ze Jezus als antwoord: we weten het niet. Daarop zei hij tegen hen: dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk. De zoon antwoordde: ik wil niet, maar later bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: ja, vader, maar ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan? Ze zeiden: de eerste. Daarop zei Jezus: ik verzeker u, de tollenaars en de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. Want Johannes koos de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toekwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven. De tweede lezing is Leviticus 16, vers 29 tot 31. De volgende bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht. De tiende dag van de zevende maand moeten jullie in onthouding doorbrengen en je mag dan geen enkele bezigheid verrichten, geboren Israëlieten, evenmin als de vreemdelingen die bij jullie wonen. Want op die dag wordt voor jullie de verzoeningsrite voltrokken, opdat jullie van al je zonden gereinigd worden en de Heer weer rein tegemoet kunnen treden. Die dag moet in volstrekte rust en onthouding worden doorgebracht. Deze bepaling blijft voor altijd van kracht.
we sluiten straks aan op de prediking met lied 792 in zijn geheel. 792. Ja, ik wil proberen om een beetje van binnenuit u te laten horen wat Yom Kippur voor het Joodse volk betekent. We weten daar als christenen zo weinig van, terwijl toch Jezus deze dag zijn hele leven en ook daarop volgende Loofhuttenfeest heeft gevierd. En je verstaat de woorden van Jezus niet als het gaat over verzoening of als hij zegt ik ben het licht der wereld. Je verstaat het niet zonder van Yom Kippur te weten of van Loofhuttenfeest te weten. Jezus ging elke Sabbat naar zijn gewoonte naar de dienst in de synagoge. De diensten die hier ook in Dedumsvaart plaatsvonden. Waaraan u alleen nog de Davidsster op uw markt herinnert. Want die synagogedienst is hier niet meer. Tegen 10:30 'smorgens op die Sabbat zitten er dan dus mensen in de synagoge die dan al 16 uur aan het vasten zijn. En dan hebben ze nog 9 uur vasten voor de boeg. Als ze traditioneel zijn, dan hebben ze alleen maar hun vingertoppen gewassen en hun ogen met wat druppels schoongewreven. Ze hebben zich onthouden van de normale lichaamsverzorging met lotions. Natuurlijk hebben ze niet aan hun echtelijke verplichtingen voldaan. En ze staan urenlang in de synagoge op oncomfortabele, niet leren schoenen. In de meeste moderne gemeentes is er ook nog veel geld betaald om stoelen voor zichzelf en voor de familie te reserveren. Voor het voorrecht, vreemd hè, om dat zo te zeggen, voor het voorrecht om hun zielen te laten bukken. Want dat is letterlijk wat Leviticus zegt. Zichzelf te kwellen om te voldoen aan Gods opdracht. Als je even inleeft in zo'n schare of je kijkt er zo'n hele dienst mee of je bent erbij. De uitputting die ze op een gegeven moment nabij moeten zijn. En dan klinkt in de late ochtend de haftara, de profetie van Jesaja tot hen. En als een geestel gaan de woorden van de profeet dan over de gemeente heen. Oh, noemen jullie dit vasten? Noemen jullie dit een dag die de eeuwige welgevallig is? Nee, dit is het vasten dat ik verkies. De boeien van de goddeloosheid losmaken. De verdrukten bevrijden. Elk juk verbreken. Waar het om gaat is je brood te delen met een hongerige. Arme zwervelingen opnemen in je huis. Iemand kleden die naakt rondloopt. Je bekommeren om je medemens. Dan breekt je licht door als de dageraad. Dan zal je wond zich sluiten. Die woorden van Jesaja die halen wel elk idee onderuit dat je misschien door zo op Yom Kippur toch te vasten en jezelf te kwellen, dat je daardoor toch vroom zou zijn of moreel hoogstaand. Is het niet wreed om deze woorden van de profeet over die toch al uitgeputte gemeente uit te storten? Het is bijna of de verootmoediging dan belachelijk wordt gemaakt. Als de profeet gelijk heeft, dan zullen we dan maar gelijk ophouden met die hele verootmoedigingsdag en jezelf pijnigen. Laten we dan inderdaad de wereld ingaan en dan noemen we het terechtbrengen van mensen, dat noemen we dan vasten. En dan noemen we de hulp aan behoeftigen, dat noemen we geen comfortabele schoenen dragen. Dan noemen we de solidariteit met de minima, de weduwe, de wezen. en de vreemdelingen. Dat noemen we dan boete doen en bidden. Is dat wat Jesaja wil? Is dat wat Jesaja wil? Ja en nee. Nee, Jesaja wijst uiteraard Yom Kippur en alle rituelen en symbolische handelingen die daarbij horen niet af. Maar hij herinnert het volk er wel aan wat God niet kan verdragen, namelijk rituelen zonder een leven dat daarmee spoort. Nieuw Jesaja, wast u, reinigt u, doe uw boze daden weg uit mijn ogen. En als het volk dat doet, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. De eredienst, ook onze eredienst, betekent alleen iets als wat wij belijden zich ook laat zien in ons leven. En het heeft geen zin om God om verzoening te vragen als wij zelf in ons concrete leven van geen verzoening willen weten. Jezus leert zijn discipelen, leert ons bidden en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. Dat staat zoals in de verleden tijd, waarom wij dat zo niet bidden, in de nieuwe vertaling wel. Zoals wij vergeven hebben onze schuldenaren, vergeef zo onze schulden. Dat gaat samen. Wat voor zin heeft het immers om God om genade te smeken, als jij zelf geen genade voor recht wilt laten gelden als iemand jou daarom vraagt? En daarmee zijn we ook bij het hart van de betekenis van Yom Kippur. Het gebed om Kippur, kapara, verzoening, kan niet zonder de teshuvah, de omkeer, de vernieuwing van het leven. Het leven met God en het leven met je naaste. En dat is ook de kracht van Yom Kippur, die 25 uur kunnen werken als zo'n katalysator om tot die vernieuwing te komen. Want vanzelfsprekend is die vernieuwing, die omkeer, dat anders leven, zeker niet. Ga jezelf maar na, laten we onszelf maar nagaan. Ook al was je in de kerk, maar voor hoeveel vragen en smeken om je heen sluit je je toch niet af? Hoeveel hebben in ons geen naaste gevonden? En Yom Kippur legt de vinger bij dat falen. Dat we er niet in geslaagd zijn te voldoen aan de verwachtingen van die ander met een kleine letter en van de ander met een hoofdletter. En dat het misgelopen is met onze relatie, met mensen die onze vrienden waren, of met onze geliefden, of met je zakenpartner. En al dat falen wordt op Yom Kippur beleden. En het Jodendom heeft heel veel woorden voor falen. Er is een woord voor falen voor elke letter van het alfabet. Ashamu, Bagatnu, Gazalnu, Dibarnu. Wij waren schuldig. Wij zijn trouweloos geweest. Wij hebben ontnomen. Wij hebben geroddeld. Enzovoort, enzovoort. En 11 keer komt die hele waslijst van falen op en rond Yom Kippur langs. Wij hebben gezondigd. En in dat woord get, zonde, gaat het niet alleen om ons falen in onze relaties. Het gaat ook om het falen van jezelf. Dat kun je ook moe worden van jezelf. Ouder en wijzer worden heeft helaas ook alles te maken met omvallen met jezelf. Je was ooit zo hooggestemd over dit en over dat. Zo enthousiast bezig met dit of dat. Maar het mislukte. En je bracht op een gegeven moment het niet meer op om door te gaan. Die opleiding, of dat examen, of die waarden die je aan je kinderen toch mee wilde geven. Of de discipline om de Bijbel te lezen. Dat morgengebed toch in elk geval te doen. Of wat dan ook, maar je bleek zwakker dan je had gedacht. En op een gegeven moment heb je het maar laten gaan. Of je bent er zelfs wanhopig of cynisch van geworden. En je gelooft niet meer dat het morgen beter zal zijn. Ach, laat ik mezelf nu ook maar gewoon accepteren met alle tekortkomingen die ik heb. Ook met mijn morele zwakte. En laat ik dat nou zo lang doen. Fout na fout. Mislukking na mislukking na mislukking. Tot ik ook over de schaamte daarvan heen ben. En me helemaal ook nergens meer schuldig over voel. Van ja, wat is er nou ook van mij te verwachten? Ja, zo geef je dan je jeugdige enthousiasme of zelfs overmoedige uitdaging van wie niet waagt, die niet wint. Dat geef je dan op eigenlijk voor een heel andere uitdaging. Wie niet waagt, verliest in elk geval ook niks. Tja. Zo kan het met ons gaan. En dan wordt het Yom Kippur. Met die vraag, is er nog iets te herstellen? Hoe vinden we de innerlijke kracht om verder te gaan? En dan gaat het niet zomaar om de kracht te vinden om toch een zo goed mogelijk mens te zijn, ondanks de ervaringen die we hebben met onze fouten. Nee, dan gaat het allereerst hierom of wij nog geloven dat het mogelijk is om de relatie met God te herstellen. En is er nog de mogelijkheid om de relatie met die ander te herstellen? Is er de mogelijkheid dat liefde wint van haat? Dat het leven wint van de dood? Maar waar haal ik dat geloof vandaan? Hoe kan ik ooit die uitdaging aan? Hoe zal ik ooit in zo'n toekomst geloven? En hierin wil dus Yom Kippur de katalysator, de herstellende kracht zijn. De gemeenteleden krijgen te horen van verzoening. En er wordt teshuvah, omkeer, een ander leven, gepredikt. Het begint als geschenk. Van falen naar herstel en vernieuwing, dat gaat niet zonder het geloof in het vermogen van anderen om mij te kunnen vergeven. God daarin voorop, maar ook mensen om me heen. Als ik kan geloven dat God mij vergeeft en dat Hij mij aanvaardt, ondanks al mijn falen, dan kan ik van daaruit ook mijzelf weer aanvaarden. En vertrouwen krijgen dat er toch toekomst van Gods wegen voor mij open ligt. Ik denk daarbij ook aan Johannes, hè, die in zijn brieven zegt, als God jou in Christus aanvaardt, en hij doet dat, hè, als God jou in Christus aanvaardt, wie ben jij dan op een gegeven moment nog om jezelf niet te aanvaarden? Dat is natuurlijk een fantastische troost die hij zo mee wil geven aan de mensen. En als, hè, zegt hij in hetzelfde verband, als jouw eigen hart jou veroordeelt, God is meer dan jouw hart, hè. Ja, Johannes heeft ook zijn hele leven, hè, Yom Kippur gevierd en hij weet waarom het gaat. Ook in Jezus Christus. En als ik dan vervolgens ook kan geloven dat andere mensen toch weer vertrouwen in mij kunnen krijgen, ondanks de teleurstellingen die ik hen aandeed, dan is dat een bron van inspiratie om het komend jaar anders te doen. Om dit herstel, om deze vernieuwing, om deze kracht is het Israël op Yom Kippur te doen. En in diepe ootmoed vragen zij God en de ander om een nieuw begin, om verzoening en teshuva. En niet als een weg van bekering waarop ze nooit meer iets fout zullen doen, maar als een weg van vernieuwing van vertrouwen in God en in de medemens. En zelfs in zelfvertrouwen. Maar gescherpt in het besef hoe kwetsbaar je bent voor mislukking. En als deze worsteling op de Sabbat van Yom Kippur dan bijna ten einde is, wordt aan het slot in de middag over nog een profeet gelezen. Jona. Na 24 uur van gebeden om nieuw heil voor het volk Israël, wordt elke Jood in de synagoge eraan herinnerd dat alle mensen Gods kinderen zijn. Zelfs al wonen ze in een zondig Nineveh. En met die lezing uit Jona wordt benadrukt dat Israël die hele Yom Kippur niet alleen voor zichzelf aan het bidden is. Dat kan niet. Kan niet waar zijn. Maar dat Israël ook bidt voor de hele mensheid. Iedere mens is immers geschapen naar Gods beeld. En van elk mens geldt in principe dat we die zouden moeten zien als omgeven door engelen die voor hem uitgaan en je toeroepen ruim baan voor het beeld van God. Ruim baan voor het beeld van God op aarde dat in deze mens naar je toe komt. Het is vaak al moeilijk om je eigen naasten zo te zien. Laat staan om vreemden zo te zien. En Jona die kan er ook nauwelijks toe komen. Ook omdat het voor hem niet spoort met de gerechtigheid van God op aarde. Met zijn beeld. De inwoners van Nineveh zondigen. Ze onderdrukken armen, weduwen, wezen. En dan geeft God hen de kans om zich zomaar te bekeren. En aan de gerechte straf te ontkomen. Hij roept het aan het eind ook uit. Als verwijt aan God. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol. Geduldig en trouw. En tot vergeving bereid. Als verwijt aan deze unieke God. Maar dat hoort dus ook bij teshuva. De ontdekking. De wetenschap dat je zelf van genade leeft. Van genade leeft en dus niet van je eigen verootmoediging en je eigen vroomheid of je kerkgang of je ambtsdrager zijn of wat dan ook. De ontdekking dat je zelf van genade leeft, van die genade, van deze unieke God, ja dat zou je ook helemaal gunnend in de wereld moeten zetten. Dat maakt je gunnend naar iedereen. Het gaat zelfs om die ander. Het gaat niet om jou. Wat zou ook onze eredienst waard zijn als het ons alleen om onszelf ging en onze verhouding ten opzichte van God. Maar hoe moeilijk het is om tot zo'n teshuva te komen, om tot zo'n gunnend leven te komen, nou dat spiegelt ook Jezus ons in zijn gelijkenissen eindeloos voor. Maar hij wordt niet moe om zijn volk, schriftgeleerden en fariseeën voorop, hieraan te herinneren. En als ze het vergeten, we hoorden het net nog in de evangelielezing, als ze het vergeten, ja, dan zegt hij, dan zijn al jullie beloften op Yom Kippur waardeloos. Dan kunnen tollenaars en hoeren en Nineviten jullie nog voorgaan, omdat er bij hen wel teshuva is. En bij jullie het bij woorden en bidden blijft. De engelen in de hemel vieren feest, zegt Jezus op een andere plek. Vieren meer feest om één verdwaalde die tot teshuva komt, dan over al het tzaddikim die dicht bij God leven. En laten we hopen dat die engelen ook feest vieren om jou en mij. Al meer dan 3000 jaar wordt door Joden Yom Kippur gevierd. En werd en wordt door hen voor alle volken der aarde gebeden. Dus ook voor ons. We hebben het ook gedaan hier in de synagoge in Dedemsvaart. En al meer dan 3000 jaar blijft de synagoge hardnekkig in een toekomst geloven. En legt men zich niet neer bij falen en wanhoop. En al meer dan 3000 jaar worden de volkeren der aarde uitgenodigd om mee het Loofhuttenfeest te vieren. Tot eer van Israëls God. Aanstaande donderdag begint dat weer. En wat weten we hiervan en wat doen wij daar nou mee? Ja, Israëlzondag. In Jezus Christus zouden wij, zo zegt Paulus dat toch zo mooi in Efeze, in Jezus Christus zouden wij nabij gekomen moeten zijn. Medeburgers van Israël. Maar de afstand lijkt wel groter dan ooit. Yom Kippur zou ons vertrouwd moeten zijn. Maar we weten vrijwel niets meer van het synagogale leven. Toch menen we wel alles te weten over Jezus. Daar klopt iets helemaal niet. Niks weten van de synagoge en denken dat je alles weet van Jezus. Die altijd in de synagoge was. Als geloof in Jezus Christus werkelijk iets voor ons betekent. Als wij dan werkelijk geloven dat er vergeving is bij de ene. JHWH. Als wij durven geloven in elkaars vergeving, met de viering van het avondmaal, dan kan dat niet zonder teshuva. Het kan niet zonder daden van verzoening zijn. En dan toch in de eerste plaats verzoening met onze oudste broeder, Israël. Wat zei ik ook weer in het begin? Het heeft geen zin om God om verzoening te vragen als we zelf in het concrete leven van geen verzoening willen weten. Want dan hangt ons bidden en hangt onze eredienst in de lucht. Dat Jood en niet-Jood samen aan tafel zitten, samen de maaltijd gebruiken en de ene prijzen. Daarom gingen toch de profeten. Daarom ging en gaat het toch Jezus bovenal. Voor zo'n Yom Kippur gaf hij zijn leven. En Jood en niet-Jood, met elkaar verzoend, die dan samen tot God om verzoening bidden voor heel de mensheid. Wat een kracht zou dat gebed hebben. Amen. Laten we samen danken en ook bidden. Deze woorden die we zongen, waren al gebed tot u. Kom God en schrijf uw eigen naam in ons leven. En dat uw beeld in ons geprent staat. En dat wij uw beeld ook leren zien in die andere die ons tegemoet komt, want ieder mens is geschapen naar uw beeld. Met elk mens hebt u een relatie. Help ons elkaar zo in een relatie te zien. Ieder andere, hoe dan ook verbonden met u die de schepper bent van dat leven. Ieder ander, iemand tot wie wij ons mogen verhouden. En bij alles wat we daarin tekortkomen, al ons falen. O God, vergeef ons. In Jezus' naam. Hij die zich heeft gegeven om Jood en niet-Jood, Jood en Heiden met elkaar te verzoenen. Daarvoor zijn leven gaf. Dan die twee samen te verzoenen met u. Het was zo concreet en het heeft zo concreet veel gekost. Zo oneindig veel gekost. Wij kiezen toch graag liever toch alleen maar weer voor woorden en een virtuele werkelijkheid. En we zijn gelijk van slag. We zijn soms onhandig als we fysiek een Jood tegenkomen. Wij die leven in dat grote verband van die kerk, die wereldwijd over het algemeen nog steeds zegt, ja maar wij zijn Israël. Ja maar waar is dan je Yom Kippur en waar is dan je Loofhuttenfeest? We bidden u om vergeving voor die plaatsvervanging die wij predikten. We bidden u om de hulp van uw geest om de woorden van de schrift opnieuw te verstaan, te horen waarom het gaat. En laat u uw volk niet los, u die hen trouw hebt beloofd tot in de eeuwigheid. Als iedereen hen dan laat vallen, in al die eeuwen, al die duizenden jaren weer, dwars door alles heen, ook door hun ongeloof heen, ook door hun falen heen, gaat u met hen de weg naar uw rijk en in en met hen ook met heel deze wereld. Dank voor uw trouw. Houdt u ons staande vandaag de dag bij alles wat we horen. Er is zoveel informatie en de meeste informatie word je niet blij van. Met al die mega-ego's die elkaar de oorlog willen aandoen en in elk geval de oorlog prediken. Doe ons vertrouwen op u en daden van verzoening stellen, concreet, hier en nu. Wees met onze zieken, wees met onze zwakken, wees met de zwakken in geloof. Hoor ons als we in de stilte bij u neerleggen wat ons eigen hart beweegt. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven, zoals al is afgekondigd. En tot slot zingen we zometeen uit de evangelische liedbundel nummer 189a. 189a. Gaat u alle heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.